Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 21ste psalm het 4e en het 5e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. Wij lezen Gods woord uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 21, de eerste 14 versen. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we de 145ste psalm, en daarvan het 4e vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145, het 4e vers. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen ze niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus aan de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Gemeente, op deze tweede paasdag luisteren we opnieuw naar het Paasevangelie en we vinden dat vanmorgen in het gelezen schriftgedeelte in het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan met name het 7e vers. Johannes 21 vers 7, de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken, laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we zeggen uw grote naam ook nu weer op deze tweede feestdag met ootmoed dank voor het feit dat wij nog weer onder het evangelie mogen verkeren. Het evangelie van de opstanding van de Heere Jezus, van de heerlijkheid die hij heeft ontvangen. Want zo is het gegaan, Heere, na de diepe vernedering, na de grote smart, na de diepte van het lijden, hebt gij uw Zoon eer en heerlijkheid gegeven. Ge hebt hem uit de doden opgewekt. Ge hebt hem met majesteit bekleed. Gij hebt hem in de weg van opstanding en hemelvaart tenslotte ook de plaats gegeven aan uw rechterhand, waar hij de Heere der Heren en de koning der koningen is. En iets daarvan, dat werd ook al zichtbaar nadat hij uit de doden opgestaan is. En vandaar dat Johannes het tegen Petrus kon zeggen, het is de Heere. Heere, zo moeten wij u toch ook leren kennen. U bent de zaligmaker. U bent de borg en de middelaar van uw volk. Maar u bent ook de Heere. En daarom alle aanbidding waard, alle respect, alle eer betoon, alle heerlijkheid. Leert u ons voor u buigen. Leert u ons onder uw koninklijke scepter buigen. Leert u ons om ons aan u over te geven en aan u toe te vertrouwen, om u te volgen en u alle eer en aanbidding te brengen. Heren, dat doen wij van nature niet. Niet één mens is daartoe geneigd. Niet één mens zal uit zichzelf u als de Heere erkennen. Maar als gij door genade met uw geest in onze harten werkt, dan brengt u ons ook op die plaats waar we dat mogen gaan doen. We bidden u, Heren, dat dat ook vandaag het geval zal mogen zijn. En dat dat een van de vruchten zou mogen wezen van het paasevangelie en de prediking daarvan, dat mensen voor u op de knieën gevonden mogen worden en dat zij u de eer toebrengen die u waard bent te ontvangen. Grote koning, paaskoning, die het al regeert en die het waard zijt om door iedereen aangebeden te worden. Wat hebt u allemaal gedaan, Heere, voor uw volk en voor uw kerk? Wat een zaligheid hebt u voor hen bewerkt? Wat een macht hebt u geopenbaard toen u de dood overwon? Toen u Satan de kop vermorzelde? Toen u die grote werken deed waardoor er verlossing kwam voor gevangenen en bevrijding voor hen die opgesloten zitten en die zichzelf niet kunnen bevrijden. Wat hebt u heerlijk getriomfeerd over al uw vijanden. En terecht zingt de psalm hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Heren, we zongen dat zojuist. We zongen dat in ieder geval met onze lippen, met onze mond, met onze longen. Maar laten we het ook met ons hart mogen zingen. En laat het de vertolking mogen zijn van wat we van binnen beleven aan eerbied en aan heilig respect voor u, o grote Christus, eeuwig licht. Geef ons uw zegen als wij vanmorgen nog een gedeelte van uw woord overdenken. Open de schriften, Heere, dat we verstaan mogen wat u hier in ons te zeggen hebt. En geef ons een hart dat op mag merken uw daden, uw grote werken. Laten we het ervaren ook op deze tweede paasdag dat het goed is om onder de verkondiging van het evangelie te mogen verkeren. En dat u dat evangelie ook vandaag nog gebruikt als een kracht tot zaligheid. Paulus getuigde ervan dat hij zich het evangelie van Jezus Christus niet schaamde. En een mens behoeft zich voor dat evangelie ook niet te schamen. Er zijn dingen waarvoor we ons wel moeten schamen, Heren. Maar niet voor uw goddelijk woord. Niet voor het evangelie, want dat is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En voor zoiets hoeven we ons toch niet te schamen, ook niet in een wereld die in het boze ligt en die de spot steekt met wat gij geopenbaard hebt. Laat dat dan zo zijn, Heren, maar wij mogen ons verheugen en verblijden over het feit dat u ons de woorden der zaligheid nog wilt toebetrouwen. En laat het inderdaad onze beleving zijn dat het goed is onder dat woord in uw huis. Met name als u er zelf in meekomt en als u het gebruikt voor onze zaligheid. Heren, u weet wie wij zijn. U kent ons in onze afhankelijkheid. U kent ons ook in onze onwaardigheid. U weet ook de gesteldheid van ons hart, hoe we hier zitten. Sommigen misschien met allerlei gedachten, allerlei zorgen, allerlei vragen. We kunnen dat soms in de kerk ook niet eens kwijt. We kunnen het niet afleggen, Heren. Er zijn van die dingen die ons gedurig bezighouden. Maar het zou ons dan daardoor ook wel eens in de weg kunnen staan. Neem onze gedachten en legt u ze gevangen onder de heerschappij van uw woord. Dat we nergens anders oog voor hebben en oor voor hebben dan voor wat gij ons voorstelt in de prediking van het evangelie. Wilt u ons bewaren voor de zonde. Schenk ons uw geest en leid ons door uw geest in al de waarheid. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 99ste psalm en daarvan het eerste, het zevende en het achtste vers. Psalm 99, het eerste, het zevende en het achtste vers. God de Heer regeert en gij met hen begaan, geeft dan eeuwig eer. het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, waar we vanmorgen onze tekst uit hebben, lezen wij dus opnieuw van een verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen, aan een aantal van zijn discipelen moet ik zeggen, want er waren er in totaal maar 7 die bij deze gelegenheid aanwezig waren. Hun namen worden genoemd, althans 5 van hen kunnen we identificeren, Simon Petrus en Thomas en Nathanael en dan de 2 zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus en nog 2 anderen. Wie dat geweest zijn, dat zullen we nooit weten, althans hier aan deze kant van het graf niet. Dat zal de eeuwigheid wellicht openbaren, maar daar kunnen wij nu slechts naar gissen. 7 waren er in totaal en te midden van die 7 valt het op dat ze toch allemaal weer hun eigen plaats hebben. Simon Petrus in ieder geval. Van hem lezen wij 3 keer een actie. In vers 3, waar hij als de initiatiefnemer zegt, ik ga vissen. In vers 7, wat dan met name onze tekst is, als hij overboord springt om zo spoedig mogelijk aan land te zijn. En in vers 11 nog een keer, als de Heere opdracht gegeven heeft om de vissen die ze gevangen hebben nu ook te brengen, dan staat Simon Petrus op en die trekt het net op het land. Zo heeft in deze geschiedenis Simon Petrus toch een hele grote plaats weer. Daarnaast ontmoeten we Johannes. De naam van deze discipel staat er niet, maar ik heb u al meer gezegd dat als Johannes over zichzelf schrijft, hij zijn eigen naam nooit noemt. Hij omschrijft zichzelf als de discipel die Jezus lief had. Nu zo ook in onze tekst. Hij is het die als eerste begrijpt wie de vreemdeling aan de oever van het meer is. En dan die andere discipelen die verder genoemd worden met naam of zonder naam, die hebben toch ook zo hun eigen plaats gehad, al wordt dat verder niet uitgewerkt. Maar voordat we op verschillende details letten, laten we eerst even het verhaal zoals het ons in het evangelie verteld wordt met elkaar lezen. Ze zijn in Galilea, daar hoorden ze ook te zijn, daar had de Heere hen naartoe gestuurd. Dat had hij voor zijn sterven al gezegd, zie ik ga u voor naar Galilea. Dat had hij na zijn opstanding nogmaals herhaald, toen hij aan de vrouwen de opdracht gaf om aan de discipelen te gaan boodschappen dat hij uit de doden is opgestaan. En ze moesten daar dan bij zeggen dat hij hen voorging naar Galilea. Nu, daar moesten ze dus naartoe. Ze zijn gegaan, niet allemaal tegelijk, blijkbaar, de een wat eerder dan de ander. En zo zijn er nu 7 bij elkaar en ze moeten nog op de rest wachten. Het gaat trouwens in die verschijning van de Heere Jezus in Galilea niet maar alleen om de discipelen, de 11 die nog over zijn. Het gaat daar om de verschijning van de Heere Jezus aan allen die in hem hebben leren geloven. Het zal in Galilea gaan om die verschijning waar Paulus in 1 Korinthe 15 van spreekt. Die verschijning aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Nu, voordat die allemaal bij elkaar zijn op die bepaalde plaats, die berg die Jezus hen aangewezen heeft, voordat ze allemaal daar zijn, verloopt er enige tijd. En de eersten moeten op de laatsten wachten. Vandaar dat deze 7 die er eerder zijn, nu de tijd niet in ledigheid gaan doorbrengen, want daar krijgt een mens van de Heere nooit toestemming voor. De Heere waarschuwt in zijn woord herhaaldelijk tegen ledigheid, tegen luiheid. En hij geeft zijn mensen, zijn schepselen hier op aarde ook opdracht om te werken. Dat gold ook voor deze discipelen. Daar stond voor hen ook nog dat gebod in de wet, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Dus als Simon Petrus het initiatief neemt en zegt tegen de anderen, ik ga vissen. En als de anderen zeggen, wij gaan ook met u. Dat als ze het daarmee eens zijn, dan is dat geen bewijs van hun ongeduld. Dan is dat geen verkeerde beslissing. Zoals sommigen zeggen, ze hadden moeten wachten. Nee, dan is dat pure gehoorzaamheid aan het vierde gebod. 6 dagen zult gij arbeiden. Zo heeft God het ook gewild. Zo heeft de Heere het trouwens ook bestuurd. Want dat hij dit in het hart van Simon Petrus legde, dat paste in zijn plan. Hij wilde namelijk de dingen gereed maken, alles zo ordenen, dat hij een gelegenheid, een nieuwe gelegenheid zou krijgen om zich op een heerlijke manier als de verrezen paasvorst aan zijn discipelen te openbaren. En hij zou ze op deze manier ook weer onderwijs gaan geven, met name ook ten aanzien van hun taak die hen straks wacht als hij er niet meer is. En als zij als vissers der mensen moeten uitgaan op de wereldzee om het net van het evangelie in de mensenzee te werpen, om zo vissers der mensen te zijn. Petrus neemt dus het initiatief om aan boord van een vissersbootje te gaan en het net uit te werpen. Met andere woorden, ze gaan hun oude handwerk weer opvatten. Want de meesten van deze waren toch vissers van afkomst. Dat geldt van de zonen van Zebedeeus, dat geldt van Petrus, dat geldt waarschijnlijk van Nathanael, die ook uit zo'n vissersplaatsje daar aan het meer van Galilea kwam. Ze gaan hun oude werk weer verrichten. En ze weten best nog hoe ze dat doen moeten, al zijn ze er een poosje uit geweest uit dat handwerk. Ze hebben het niet verleerd. Ze weten dat ze aan boord moeten gaan van zo'n visserschip 's avonds laat en dat ze het net uit moeten werpen 's nachts, dat dat de beste tijd is om te vangen. Zo doen ze het dan ook. Ze vinden een visserschuitje en ze stappen aan boord. En in die nacht, hoe hard ze ook werken en hoe zeer ze ook bezig zijn, in die nacht vangen ze niets. Toevallig, nee, net zo min als dat het toevallig was dat ze niets vingen in die andere nacht, nu 1 jaar of 3 geleden, toen ze ook op datzelfde meer bezig waren met datzelfde werk en toen Jezus daarna aan hen verscheen en hen die wonderlijke visvangst gaf. Dat was net zo min toevallig dat de netten leeg bleven. Dat is geen speling van de natuur, dat is geen ongelukkige omstandigheid. Nee, nee, dit is door de Heere bestuurd. Hier komt al iets openbaar van het feit dat hij de Heere is. En de Heere bestuurt alle dingen. Hij houdt, als hij dat wil, ook de vissen bij het net vandaan. Elke vis. En er is niet één vis verdwaald die toch in het net van de discipelen zwom. En hij is het dus die als de Heere het ook zo beschikt dat ze die hele nacht voor niets in de weer zijn geweest. De Heere bestuurt ook al de omstandigheden van het leven van zijn discipelen. Toevalligheden zijn er niet als hij aan het bewind is. Oh ja, over dat lege net zou best heel wat te zeggen zijn. En over dat de vergeefse zwoegen en ploeteren een hele nacht door zou best heel wat te zeggen zijn. Daar zouden ook best een aantal toepassingen te maken zijn. We hebben dat al eens gedaan toen wij enige maanden geleden over die visvangst uit Lucas 5 met elkaar het woord van God hebben beluisterd. En inderdaad, er zijn in het geestelijke leven ook van die nachten, van die tijden, dat een mens het net uitwerpt, dat hij zoekt om wat te vangen, maar dat al zijn verwachtingen teleurgesteld worden en dat zijn net ook helemaal leeg blijft. En dat kan zelfs ook de ervaring zijn, al zijn we in een weg die de Heere ons gewezen heeft. Dat waren deze discipelen ook. Ze waren in de weg des Heeren. En toch bleef hun net leeg. Het is dus niet alleen zo dat een mens niets ontvangt als hij kwalijk bidt. Dat zegt de schrift ook. We kunnen kwalijk bidden om met de bedoeling om datgene wat we van de Heere vragen in onze wellusten door te brengen. Dan moeten we ons ook niet verwonderen als we niets ontvangen. Als God zulke gebeden niet hoort. Maar het kan ook wezen dat we in de weg des Heeren zijn met ons zoeken en met ons vragen. En dat ons gebed toch onbeantwoord blijft. En dat ons net toch leeg blijft. En dat het woord van God toch een gesloten boek lijkt te blijven. Maar dat is dan slechts tijdelijk. Als de Heer het zo bestuurt en zo regelt in het leven van zijn discipelen, als hij ze in die beproevingen brengt, als hij ze bij een leeg net laat tobben, zodat ze soms moedeloos dreigen te worden, als hij zijn woord gesloten laat, zodat er geen woord uit dat woord tot hun hart komt, zodat alles eer veroordeling dan vertroosting lijkt te spreken, dan is hij bezig om de dingen te regelen, opdat hij straks een heerlijke gelegenheid zal hebben om zichzelf aan hen te openbaren. Zo gaat dat ook hier. Ze zijn niet uit de weg, maar ze zijn in de weg die de Heere hen doet gaan. En daarbij heeft de Heere dan deze Simon Petrus gebruikt. En als ze dan aan boord zijn, loopt alles mis. En dan zullen ze best de vraag gehad hebben en Simon Petrus wel als eerste: hebben we er misschien fout aan gedaan door aan boord te gaan? Hadden we onze tijd op een andere manier moeten doorbrengen? De vragen zullen niet achtergebleven zijn, maar de Heere is bezig om zijn verschijning voor te bereiden. We moeten er maar erg in hebben dat elke openbaring die de Heere geeft in het leven van zijn discipelen wordt voorbereid. Dat de Heere altijd voor zichzelf plaats maakt. En hij doet dat hier door de vissen bij het net vandaan te houden. Hij doet dat ook, een volgende stap, door hun ogen gesloten te houden, zodat zij hem niet herkennen als hij in de morgenschemer aan de oever van het meer verschijnt. Ze zijn niet zo ver uit de kust. Ze zouden hem dus best hebben kunnen herkennen. Zoals de Emmausgangers hem ook best hadden kunnen herkennen. En zoals Maria Magdalena hem ook best had kunnen herkennen. Maar ze hield hem voor de hovenier. Daar zit ook het element in. Bij de Emmausgangers wordt dat heel nadrukkelijk gezegd. Dat hun ogen gesloten gehouden werden. De tijd voor de openbaring was nog niet daar. Zo ook hier. Er staat voor hun gevoel een vreemdeling aan de oever. En als ze de hele nacht niets gevangen hebben, dan horen ze die vreemdeling hen vragen of ze wat te eten hebben. En dan moeten ze aan die vreemdeling meedelen dat ze niets hebben. Dat is ook nog niet zo aardig. Dat is pijnlijk om heel de nacht te vergeefs gearbeid te hebben en dat ook nog te moeten erkennen, nemen, net is leeg. Het is alles te vergeefs geweest. Erkennen dat je niets hebt valt nog niet mee. En hier ligt weer een terrein voor allerlei toepassingen. Want dat zal in het leven van Gods kinderen ook wel eens een keer gebeuren. Dat ze niet alleen een leeg net hebben, en dat is al moeilijk genoeg om dat te ervaren, maar het dan ook nog te moeten bekennen. Maar goed, het zal vanmorgen niet zo speciaal om al die details gaan. Het gaat met name om, en daar werk ik nu naartoe in de prediking, naar het feit dat de Heere deze gelegenheid gebruikt om zich op een heerlijke manier openbaar te maken. Want als die vreemdeling dat korte antwoord van de discipelen gehoord heeft, geeft hij hen een advies, een bevel. En hij zegt tegen hen, werp het net aan de andere kant. Dan zal hun eerste reactie wel geweest zijn, wat heeft dat nou voor nut? Maar ze zwijgen. Ze worden er namelijk voor ingewonnen om dat advies van die vreemdeling op te volgen. En ze doen wat hij zegt. En dan een grote menigte vis. 153. En geen kleintjes, maar 153 grote vissen. En zo heeft de Heere geopenbaard wie hij is. Hebben ze het allemaal begrepen? Ik weet niet, maar één wel. Wie is die vreemdeling? Er is er één van die zeven die hem nu herkent. Niet aan zijn stem, maar aan zijn werk. Aan wat hij geeft. Aan dat wonder. Aan dat grote. Dat ze daar 153, ze hebben ze op dat moment natuurlijk nog niet geteld, maar 153 grote vissen in één keer vangen. Dat dat net vol is. Dat ze het niet aan boord kunnen hijsen, maar dat ze het straks naar het strand moeten slepen. Daar herkent die ene discipel de Heere aan. Wie is die discipel? Het is de discipel, zo zegt onze tekst, welke Jezus lief had. Johannes is dus niet het onderwerp, maar het voorwerp van de liefde. Welke Jezus lief had. Hij wordt door Jezus bemind. Natuurlijk is het omgekeerde ook waar. Hij heeft ook de Heere Jezus hartelijk lief. Maar de nadruk valt op de liefde van Jezus. Jezus heeft hem lief. Maar hem toch niet alleen? Nee, zeker niet. Hij heeft ze allemaal lief. En hij heeft ze lief gehad tot het einde toe ook. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Maar op een bijzondere manier is er toch een band tussen Jezus en Johannes. Die Johannes die bij de intieme kring van de drie discipelen hoorde. Die Johannes die naast de Heer Jezus aanlag aan de paasmaaltijd. Met zijn hoofd op de borst van Jezus. Zodat hij aan de Heer Jezus kan vragen wie het is die Jezus verraden zal. Er was toch iets heel bijzonders tussen Jezus en Johannes. Vandaar deze aanduiding. De discipel welke Jezus lief had. Hij heeft ook wel eens meer als eerste inzicht gekregen in de persoon en in het werk van de Heere Jezus. Gistermorgen zagen we dat Johannes ook de eerste was om te geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan. Toen hij in het graf gegaan was en toen hij had waargenomen wat hij daar kon zien, toen ging hem het licht op en toen werd hij door de geest tot de schriften geleid. En toen zag hij het en geloofde. Deze Johannes heeft van de Heere meer nog dan andere discipelen een ontvankelijk, een leergierig gemoed gekregen. Een hart waar de Heere misschien wat makkelijker dan bij een ander indrukken in kon geven. Deze Johannes. En het is dan ook geen wonder dat zijn evangelie en dat zijn brieven ervan getuigen. Deze Johannes heeft een rijp, een diep, een heerlijk inzicht ontvangen. Met name in de persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus. En zo is het ook nu weer Johannes die als eerste begrijpt wie hij is. Die daar eerst de vraag stelde of ze wat te eten hadden. En vervolgens dat bevel gaf om het net aan de andere kant uit te werpen. En als Johannes voor zichzelf ook nu weer tot die doorbraak van het geloof gekomen is, het is de Heere, dan houdt hij die overtuiging niet voor zichzelf. Maar dan geeft hij dat te kennen aan Petrus. Hij zegt het dus kennelijk niet volgens de tekst tegen al de anderen, tegen de andere zes, maar hij zegt het met name tegen Petrus. Waarom? Ik denk dat dat samenhangt met het feit dat er tussen die twee discipelen ook een hele sterke band is gaan groeien. Het is ook merkwaardig als wij verderop in de handelingen lezen dat wij Petrus en Johannes heel vaak samen vinden. Heel vaak samen hun werk doen. En dat zal er toch wel op wijzen dat deze twee ook een bijzondere relatie gekregen hebben. Zij hebben allebei de Heere lief gehad. Maar die liefde tot de Heere, die heeft in hun leven ook geresulteerd in een hartelijke verbondenheid, in een broederlijke verbondenheid met elkaar. En daarbij zal Johannes, die van de Heere genade ontvangen heeft, ook een gunnend mens zijn. Hij zal het ze allemaal wel gegund hebben, de Heere nu te mogen ontmoeten, maar hij gunt het bijzonder zijn broeder Simon Petrus, van wie hij weet dat er in het recente verleden zulke dingen gebeurd zijn, waardoor Simon Petrus meer dan alle anderen een bezwaard gemoed gehad heeft. En dan weet Johannes ook wel dat Simon Petrus intussen een ontmoeting met de Heere gehad heeft. En dat de dingen tussen de Heere en Petrus rechtgezet zijn. En dat Petrus weer in genade is aangenomen. En dat de gunst van de Heere zijn deel weer geworden is. Maar als Johannes ontdekt het is de Heere, dan wil hij zo graag ook tegelijkertijd zijn broeder Simon daar deelgenoot van maken. En hoe reageert Petrus? Het dringt nu ook in één keer tot hem door. Hij vraagt niet aan Johannes, hoe weet je dat en waarom denk je dat? Nee, in één keer door dat enkele getuigenis van Johannes is bij Petrus ook het licht opgegaan. De Heere heeft ook zijn ogen geopend en zijn verstand verlicht. En dan aarzelt hij geen ogenblik. En hij was naakt. Niet opvatten in de meest letterlijke zin van het verstaan als hij was naakt. In die zin, hij had alleen zijn onderkleed aan. Zijn onderkleding. En dat lange opperkleed van de schouders tot aan de enkels, wat de Joden gewoon waren te dragen, dat had hij en dat hadden de anderen natuurlijk afgelegd. Toen zij aan boord van dat visserschip bezig waren met de netten uitzetten en de netten inhalen. Als je dan zo'n lang kleed draagt, dan hindert dat alleen maar bij het werk. Dus hij had alleen de klederen aan die hij onder zijn opperkleed normaal droeg. Maar als hij nu overboord gaat, dan neemt hij snel dat opperkleed ook mee. Dan omgort hij dat, dan trekt hij dat aan en dan stapt hij zo overboord met de bedoeling om zo spoedig mogelijk aan land te zijn. Er staat niet dat hij ging zwemmen. Dat zou ook vreemd lijken, want om te gaan zwemmen moet je niet eerst een lang kleed aantrekken. Want dat zou je in het zwemmen ook hinderen. Ik denk dat ze zo dicht bij de kant waren, trouwens maar 100 meter, zo lezen wij verderop. En dat het water daar betrekkelijk ondiep was, zodat Petrus naar de kant kon waden. Maar wat hij doet, dat is geen ogenblik langer wachten, niet met de andere discipelen aan boord blijven om langzaam met dat net gesleept naar de kant te komen. Nee, daar heeft Petrus geen geduld voor. Hij wil, nu de Heere daar is, ook zo spoedig mogelijk bij de Heere zijn. Hij is dus weer in zijn oude doen. Dit is weer echt Petrus. Dat was hij niet op de paasmorgen. En toen Maria Magdalena daarbij de discipelen gekomen was met die onthutsende tijding dat ze de Heere weggenomen hadden en dat niemand wist waar ze zijn lichaam gelegd hadden. Toen zijn Petrus en Johannes, die waren toen dus ook al samen, naar het graf gegaan en aanvankelijk liepen ze tegelijk, maar dat was maar even. Toen liep Johannes sneller dan Petrus. En dat zat hem daarin, dat zware gewicht, dat die loden last op de ziel van Petrus drukte. Het was toen nog niet goed tussen hem en zijn meester. Daar lag nog die ontzaggelijke schuld die hij op zich geladen had toen hij zijn meester verloochende en toen hij in ongeloof de woorden van zijn meester terzijde had gelegd. Toen had hij, aan de ene kant wel haast, maar geen moed en geen durf. En daarom bleef hij achter. Maar dat is nu weg. Nu is hij weer echt in zijn oude doen. En nu kan het ook weer. Want er is intussen wat gebeurd. De trage gang van Petrus is niet langer een trage gang. Als hij nu hoort dat het de Heere is. En als hij zelf ook tot die overtuiging komt. Dat is zo. Hij is het. Hij is het echt. Dan is Petrus weer als eerste straks bij hem om hem te ontmoeten. En dat kan nu ook weer. Want in die ontmoeting die Simon Petrus met de Heere na zijn opstanding persoonlijk gehad heeft. Heeft de Heere dat gewicht, die loden last van zijn ziel weggenomen. En de schuld achter zijn rug geworpen. En Petrus weer in genade aangenomen. En hem vergeving geschonken. Het is weer vlak geworden. In de persoonlijke relatie. Petrus mag weer bij de Heere horen. Hoe dat ambtelijk ligt, dat is nog weer wat anders. Daar gaat de Heere daarna verderop in Johannes 21 over spreken. Maar in het persoonlijke vlak is het weer goed. En de Heere heeft de schuld van deze discipel weggenomen. En omdat het weer goed is, omdat het weer vlak is, en omdat de band die hij verscheurd, gebroken had, door de Heere weer hersteld is, daarom begeert hij zo spoedig mogelijk bij zijn meester, bij de Heere te zijn. Is Petrus daar nou meer mee dan die andere discipelen? Nee, want dit hoort bij zijn karakter. Die andere, Johannes en die andere vijf, die begeren natuurlijk ook bij de Heere te zijn. Ze gaan ook, zo spoedig als zij kunnen, naar het land. Met het scheepje en met de vangst. En daar is ook niks verkeerds mee. Dat is geen bewijs van traagheid aan hun kant. Nee, zij handelen uit een ander motief ook. Wel de begeerte om bij de Heere te zijn, maar tegelijkertijd ook het besef van we zijn verantwoordelijk voor die geleende boot. En we zijn verantwoordelijk ook voor die gave die de Heere ons gegeven heeft. En dus mogen we die vis niet zomaar hier in het net achterlaten, maar wij moeten met alles wat de Heere ons gegeven heeft aan land gaan. En daar zit principieel geen verschil in. We moeten dan ook maar oog hebben voor het onderscheid dat de Heere zelf aangebracht heeft tussen al de zijnen. En het is altijd verkeerd als we de een aan de ander gaan afmeten. En we moeten niet zeggen, we moeten in alles op Petrus lijken, want de Heere heeft een Petrus en een Johannes en een Thomas en een Nathanael en nog weer anderen die nog weer anders zijn. Laat dat zomaar blijven, want daar komt in openbaar de veelkleurige wijsheid Gods en de menigerlei genade Gods. En laten we zo ook maar respect houden voor het feit dat als de Heere in mensen werkt, hij die mensen ook laat wat zij door zijn scheppingshand zijn geworden, met hun karakter en met hun talenten. En met hun eigenschappen. Het enige waar de Heere bezwaar tegen heeft. En waar we bij onszelf bezwaar tegen moeten hebben en houden. Zijn de karakterzonden en de verkeerde eigenschappen. Maar niet tegen wat de Heere in de schepping in de mens gelegd heeft. Dus Petrus is wel apart. Als hij aan land gaat zo snel mogelijk via het overboord springen. En de andere discipelen later komen, maar je mag niet zeggen dat Petrus nu meer liefde tot zijn meester heeft, of dat Petrus alleen liefde tot zijn meester heeft en dat die anderen daar groot gebrek aan hebben. Maar hoe het ook zij, met verdiscontering van al die verschillen, de vraag mag toch wel ook naar ons toekomen, hoe wij erop reageren als ons het evangelie verkondigd wordt. Want dat gebeurt hier natuurlijk. Via Johannes en via die visvangst wordt hier het evangelie aan Petrus bekendgemaakt. Maakt de Heere zich bekend. En Johannes zegt het tegen Petrus, het is de Heere. Wel nu gemeente, op allerlei manieren is ons ook het evangelie verkondigd. Wordt ons ook gewezen op de Heere Jezus Christus. Worden wij eraan herinnerd dat hij de zaligmaker is van zondaren. Ze hebben we er in de lijdenstijd bij stilgestaan dat hij de borg voor zijn kerk is. Dat hij de lijdende knecht des Heren is. En we zijn er gisteren bij bepaald dat hij ook de opgestane is. Die uit het graf verrezen is. Die de dood heeft overwonnen. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En er worden nog andere dingen in het woord van God ons van hem genoemd. Als bijvoorbeeld dat hij de rechter is van hemel en aarde. Dat hij de profeet is die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat hij de priester is, dat hij de koning is, dat hij de hemelse bruidegom is, dat hij de goede herder is, dat hij de ware wijnstok is, dat hij de deur der schapen is, dat hij het brood des levens is, dat hij het licht der wereld is, de weg, de waarheid en het leven, de opstanding en het leven en noem maar meer van al die heerlijke namen die de Bijbel ons van hem geeft. En als ons dit evangelie in welk aspect ook verkondigd wordt, dan is de vraag, hoe reageren wij daarop? Wat betekent dat als zijn naam genoemd wordt? Wat werkt dat uit in ons leven? Wat brengt dat teweeg? Wat haalt dat los? Wat is ons reageren daarop? Als ons verkondigd wordt, het is de Heere, het is de levende, het is de zaligmaker, het is de koning, wat dan ook. Blijven we dan gewoon rustig daarnaar luisteren, om het daarna ook weer te vergeten en naast ons neer te leggen? Gaan we dan toch weer gewoon door zoals we tot op dat moment geleefd hebben? Dan hebben we er weer even kennis van genomen en voor de rest vergeten we het weer. Nou ja, vergeten natuurlijk niet, maar het werkt in ieder geval niets uit. Het werkt in ieder geval niet dit uit, dat we overboord springen om bij hem te zijn. Het werkt in ieder geval niet uit dat we ons leren haasten om tot hem te vluchten. Gemeente, als ons verkondigd wordt van de genade van Christus, als ons gesproken wordt van het offer van Christus, van de zondaarsliefde van Christus, van het bloed dat hij vergoten heeft, van het zweet dat veranderd werd in grote druppels bloed, als we horen spreken van zijn opstanding, van zijn levenskracht, van zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken, van zijn goedertierenheden, als hij zelf in het evangelie voor ons komt staan, met uitgebreide armen om zondaren te nodigen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat werkt dat dan uit? Wat is daar ons antwoord op? Krijgen we dan haast om bij hem te zijn? Is dat dan een boodschap die in onze ziel iets wakker roept? Die onze, in onze ziel iets tot stand brengt? Die ons in beweging brengt? Is dat dan een boodschap die ons doet zeggen, oh, als de Heere daar is, dan wil ik bij hem zijn, want hem heb ik nodig. Hem kan ik niet missen. Geef mij Jezus of ik sterf. Zo hoort het toch. Als het evangelie ons verkondigd wordt, neem dan een voorbeeld aan Petrus. Dan moet een mens toch haast krijgen om bij hem te zijn. En is dat bij u zo, kind des Heren? U die een band aan hem hebt gekregen. En die in het verleden ontmoetingen met hem gehad hebt. Zoals Simon Petrus dat ook kende. U die in het verleden door het onderwijs van de Heren wijs begon te worden tot zaligheid. Die kennis kreeg aan uw nood, aan uw schuld. Maar die ook kennis kreeg aan de noodzaak van een borg en middelaar. En als dan van hem gesproken wordt, brengt dat in uw ziel dan het verlangen teweeg. En lokt dat in uw hart de begeerte uit om tot hem te vluchten. Om bij hem een schuilplaats te zoeken. O, zo hoort het toch te wezen. En weg daarom met al die doodsheid en met al die ingezonkenheid en met al die traagheid. Daar heeft de Heere zoveel moeite mee, ook in het leven van de zijnen. Hij moest het de Emmausgangers verwijten. Onverstandigen en tragen van hart. En dat verwijt, ach, de Heere moet het vandaag weer spreken, zou het niet? Want wat een traagheid. En wat een onverstand en wat een laksheid menigmaal ook bij zijn kinderen. Als hij de heerlijkste dingen hen voorstelt en de rijkste boodschap hen doet verkondigen. Als hij spreekt van zijn genade, van zijn goedertierenheid, van zijn ontferming. Dan kunnen we eronder zitten alsof het over een bericht gaat, weet ik het waar vandaan in de wereld, waar we verder niks mee te maken hebben. Ver van ons huis. Ver buiten ons leven, alsof het ons niet raakt en alsof het ons niet aangaat. O, laat er toch een begeerte mogen zijn. En laat die begeerte toch sterker worden om hem te mogen kennen. Opdat we op zijn roepstem komen. Opdat we op zijn evangelie ook gaan zullen. Haast krijgen om bij hem te zijn. Zo kreeg Petrus haast. De band trok, het verlangen was sterk. En terwijl hij haast maakt, verliest hij het fatsoen niet uit het oog. Want hij springt niet zo overboord zoals hij in zijn werkkleding bezig geweest is, maar hij gort eerst dat opperkleed om. Dat zegt dat hij het fatsoen niet uit het oog verliest. Hij gaat naar de Heere. Hij gaat naar zijn koning. En dan moet hij er toch ook nog een beetje fatsoenlijk uitzien. Eerbied. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Er is nu eenmaal verschil tussen de manier waarop we ons kleden als we ons werk doen en de manier waarop we ons kleden als we naar Gods huis gaan. Er is nu eenmaal verschil, en dat hoort zo te blijven ook, tussen de manier waarop we ons kleden in vrije tijdskleding en de manier waarop we ons kleden als wij voor zijn aangezicht verschijnen. Laat dat zo ook blijven. Dat is ook een toepassing, zei het dan misschien een zijlijntje, maar die uit de geschiedenis van vanmorgen naar ons toekomt. Maar waar we speciaal nog eens even de aandacht op willen vestigen, dat is dat Petrus, als hij nu zo met haast overboord gaat, hij toch ook niet alleen anders handelt dan hij in Johannes 20 deed, waar ik het zo pas over had, toen hij zijn pas inhield en toen hij vertraagd naar het graf ging vanwege die loden last op zijn ziel. Maar hij handelt hier ook zo anders als in dat andere hoofdstuk, Lucas 5, waarin ons ook van een visvangst verteld wordt. De omstandigheden waren in vele opzichten vergelijkbaar. Ook toen een hele nacht gevist en niets gevangen. Ook toen het woord van de Heere steek af naar de diepte en werpt de netten uit. En ge zult vangen. En ook toen de vervulling van de belofte. Ook toen die grote menigte vissen. En ook toen een reactie bij Petrus. Toen viel hij aan de voeten van Jezus. En hij zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was toen. En nu? Nee, nu zegt hij dat niet. Heere, ga uit van mij. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Dat staat er al niet bij. toen hij bij Jezus kwam aan de oever van het meer. Het wordt ons niet verteld. Maar ik denk dat ik niet mis ben als ik zijn sprong overboord en zijn haast om aan de kant te komen uitleg als een bede waarin Petrus niet zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar als een bede, Heere, mag ik bij u blijven, mag ik bij u zijn en wilt u bij mij blijven. Vanwaar dat verschil. De eerste keer was Petrus diep onder de indruk van de goedheid en de majesteit van Jezus. Nu ook. Het is de Heere, de majesteit. Petrus is er diep van onder de indruk. Het is de genadige, de royale hemelse majesteit die mild geeft en niet verwijt. 153 grote vissen zullen ze straks tellen. De eerste keer was daar ook de royaliteit van de Heere, een grote menigte vissen. En daar was Petrus toen ook en nu weer diep van onder de indruk. De majesteit, de goedgeefsheid, de milddadigheid, de goedheid van de meester. Dus de situatie is hetzelfde. En toch zo'n verschillende reactie. Ja, hoe komt dat? Petrus besefte de eerste keer zijn zondigheid. Zijn onwaardigheid. En hij zag dat het eigenlijk niet kon. Hij en Jezus samen. Jezus zo heilig, zo hoog, zo verheven. En hij een zondig mens. Zo zegt hij het, ik ben een zondig mens. Dat is te groot, die afstand. De kloof is te diep, dat past niet bij elkaar. De heilige en de onheilige. En daarom zei Petrus, Heere, ga uit van mij. Zo kan het eigenlijk niet. En waarom zegt hij het nu niet meer? Is hij nou geen zondaar meer? O, hij heeft het nu nog veel dieper geleerd. Wat het is om een zondig mens te zijn. De laatste dagen, met name vlak voorafgaande aan het sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus, heeft Petrus er eigenlijk pas goed kennis aan gekregen wat dat betekent en wat hij toen bij die eerste gelegenheid beleed. Toen meende hij het ook wel. Maar het was meer beschouwing dan beleving. Hij zal best wat van zijn zondigheid hebben beleefd en gevoeld. Maar toch nog maar achteraf bekeken betrekkelijk oppervlakkig. Dit of dat was niet goed en dat moest hij ook erkennen. Maar dat het zo diep zat. Dat het zo diepe wortels had. Dat er een verdorven hart in zijn boezem zat. Een verdorven bron van alle wanbedrijven. Dat zag hij toen nog niet. Dat heeft hij nu wel geleerd. Ja, maar dan zegt u, dan heeft hij nu veel meer reden nog om te zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Jazeker, hij heeft nog veel meer reden om dat nu te zeggen dan dat hij het in Lucas 5 had. Want nu is de afstand nog veel groter in zijn gewaarwording, nu hij dieper dan ooit tevoren ingeleefd heeft wat het is om een kind van Adam te zijn, om een gevallen mensenkind te zijn, om een hart te hebben waaruit alle boosheden en ongerechtigheden voortkomen. Dat had hij van zichzelf helemaal niet gedacht. Hij had het niet geloofd ook toen de Heere het voorspelde dat hij hem zou gaan verloochenen en dat hij hem zou gaan verlaten. Nee, Petrus geloofde dat niet. Want zo'n hart, zo'n boos, zo'n slecht hart had hij niet, zo meende hij. En nou is gebleken dat het waar is wat de Heere gezegd heeft. Dat hij werkelijk zo'n verdorven bestaan heeft. Dat hij het bestaat om in het uur als zijn meester moet lijden van zijn bespotters en van zijn vijanden. Dat hij het dan bestaat om zijn meester te verloochenen en te zeggen, ik ken die mens niet. Zo'n verdorven schepsel is hij. Maar dan heeft hij nu toch veel meer reden om te zeggen, Heere, ga uit van mij. Vooral ook als hij erop let dat de Heere nu nog veel heerlijker is dan ooit tevoren. Ooit tevoren Daar in Lucas 5 verkeerde de Heere Jezus nog in staat van vernedering. Maar nu niet meer. Nu is hij krachtiglijk bewezen de Zoon van God te zijn in de opstanding uit de doden. Nu is hij opgeklommen op een hoger niveau. Nu gaat hij straks van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij heeft het tegen Maria Magdalena al gezegd. En Maria heeft die boodschap aan de discipelen ook moeten doorgeven. Zegt mijn broederen, ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Tot mijn Vader en tot uw Vader. De Heere Jezus is heerlijker dan ooit tevoren. Hij is nu nog veel meer de Heere, de Majesteit. Is de afstand dan nog niet vele, vele malen groter tussen de heilige en de hoge Jezus en die schuldige, ellendige Petrus? Moet hij nu niet met nog veel meer klem zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens? Nou, als die geredeneerd had en gedacht had en gesproken had en gehandeld had bij het licht dat hij in Lucas 5 had, had hij het nu inderdaad weer gezegd. En met nog meer aandrang. Maar hij heeft nu ander licht gekregen. En hij had niet alleen haast om bij Jezus te komen, maar hij heeft nu ook gezien dat hij nog veel meer reden heeft om te bidden, Heere, mag ik bij u blijven en wilt u bij mij blijven. Waarom? Juist daarom dat hij een zondig mens is. Hij heeft nou geleerd, dieper dan ooit tevoren, waar hij terechtkomt als hij de Heere verlaat. Als hij als een schaap onbedacht de herder uit het oog verliest. Hij zou zich dood zondigen. Hij zou voor eeuwig verloren gaan. Dat heeft hij nu ontdekt. En daarom kan hij niet meer zeggen, Heere, ga uit van mij. Maar is het de begeerte van zijn hart, Heere, mag ik alstublieft dicht bij u blijven. En houd u mij vast. Want anders gaat het nog een keer mis. En helemaal mis. Heere, blijft u alstublieft bij mij. Want ik ben tot geen enkel goed in staat. Ik ben een ellendige zwerver. Ik zal nog een keer omkomen als u mij uit het oog verliest. Dat zit erachter als Petrus niet spreekt. Heere, ga uit van mij. Maar als hij met de daad uitspreekt, Heere, bij u wil ik horen. Bij u begeer ik te blijven. Aan uw hand begeer ik te gaan. Heere, blijf bij mij. Want ik ben een zondig mens. Dat bewijst de groei in zijn geloof. De verdieping van de kennis van ellende. Nu meer dan eerder. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Daar zit voortgang in. En dat hoort ook zo in het leven van Gods kinderen. Want dat onderwijs krijgen ze niet één dag. Maar dat onderwijs krijgen ze een leven lang. Maar ook voortgang in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Nu nog meer rijkdom in hem gezien. Wat dan, onder andere dit. Dat hij de borg voor zijn kerk is. En wat was Petrus daar eerder blind voor? Hij zag wel iets van de majesteit en de heerlijkheid en de grootheid van Christus. Maar van zijn borgwerk zag hij toen nog niets of nauwelijks iets. En nu is dat voor hem zo noodzakelijk geworden. Christus, de noodzakelijke zaligmaker. Het offer van Christus, het gepaste offer van Christus, het bloed van Christus, dat dierbare bloed van Christus. Deze discipel is voort en vooruit gegaan op de school van Gods Heilige Geest. En daarom heeft hij nu een hartelijker band aan zijn meester nog dan eerder. En voelt hij het vanuit de kennis en de ondervinding in zijn ziel, dat hij bij hem moet zijn. Want er is er maar één. Er is er toch echt maar één die voor hem zorgen kan. Nu Petrus het afgeleerd heeft, die gedachte Die hoogmoedige gedachte dat hij op eigen benen kon staan en dat hij zijn goede voornemens kon vertrouwen. Nu hij zijn benen gebroken heeft en zijn armen erbij gebroken heeft. En nu hij een ellendig mens in de beleving geworden is. Nu heeft hij nog veel harder de liefde en de zorg en de trouw en de macht van zijn meester nodig. Ja, ook de macht. De heerschappij van zijn meester. Want het gaat hier niet zozeer om de borg, al zal Petrus dat nooit hebben kunnen vergeten. Het gaat hier om de Heere. Zo wilde de Heere zich openbaren. Vandaar die majesteit die hij tentoonspreidde in die 153 vissen die het net vulden. Vandaar de openbaring via dat machtswoord. En gij zult vangen. De Heere heeft zich als de Heere geopenbaard, als de gebieder, als de koning. Johannes zag het. En zo heeft Petrus hem ook nodig gekregen. Niet alleen als degene die zijn schuld vergeeft. Niet alleen als degene die hem in genade aanneemt. Maar ook als degene die hem gaat regeren. Die hem gaat bedwingen. Die hem in de paden van Gods gerechtigheid gaat houden. Petrus heeft heel diep geleerd. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En ik kan mezelf niet vertrouwen. En wat heeft hij nodig? De stok en de staf van de herder. Wat heeft hij nodig? De hand van de Heere. De macht van de Heere. Om onder zijn scepter te staan. Wat heeft Petrus nodig? De hand die hem vasthoudt en die hem desnoods dwingt om in de paden te gaan die de Heere hem wijst. Om voor afwijken bewaard te worden. Wat heeft Petrus nodig? Dat hij het eigendom van de Heere mag zijn. En door de Heere bewaard, door de Heere bewaakt zal worden. En dat hij zo en zo alleen veilig zal zijn. Wel gemeente, dat is dan ook een stukje van de paasgeschiedenis. De heerlijkheid van de paaskoning. Hij staat ook voor ons. Uitgebeeld in het evangelie. En op de paasdag, de tweede, vandaag mag het verkondigd worden. Wat Johannes tot Petrus zei, het is de Heer. Hebt u hem zo ook nodig gekregen. Wat bent u voor een mens? Toch niet zo heel veel anders dan Petrus. Want wat dat betreft, dan is het bij Petrus ook weer zo gewoon echt menselijk. Zo gewoon echt een van de eigenschappen van elke zondaar. Ook na ontvangen genade. Uit de weg lopen. Je eigen paadje uitstippelen. De herder vergeten en verlaten. Bij jezelf nogal hoog staan. Maar je komt ermee om. Je komt ermee om. Hebt u het ook ontdekt dat u die bedwingende hand van de Heere nodig hebt? Die regerende hand. Die u van het kwaad terughoudt. Die u van de dwaalweg terughoudt. Die u leidt, soms met geweld. Dat hangt van ons af. Dat hangt van dat dwaalzieke hart af, hoeveel geweld de Heere moet gebruiken. Hoeveel kastijdingen hij misschien moet gebruiken. Maar de bedoeling die de Heere ermee heeft is om ze veilig te geleiden op de weg naar Sion. En Simon Petrus, hij zei, Heere, doe het maar zoals goed is in uw ogen. Maar houd u me bij u. Houd u me vast, weest u mijn Heere. Is dat ook uw verzuchting? Ach, het kan het wel eens bijzonder worden als we weer tot smart en met schaamte moeten ondervinden en erkennen dat ook wij weer op allerlei paden gezeten hebben. Waar we onze ziel lieten verkommeren en waar we in allerlei ellende terechtkwamen. O, wat is het een wonder dat de Heere laat zeggen, het is de Heere. En dat de Heere laat zeggen, zie hier ben ik. En dat er voor dwaalzieken en voor afdwalers en voor weerbarstigen bij hem nog redding is. En dat hij ze nog weet te bedwingen en weet te leiden in de paden van het recht. Het is de Heere. Ja, maar dat zegt mij niks. Is dat de reactie van uw hart? Het is de Heere. De gebieder van alle dingen. De bestuurder van ons leven. De Zoon van God. De Koning der Koningen. Ja, maar eerlijk, dat zegt mij allemaal niets. Ben u zo geesteloos, zo ongevoelig, zo afgestompt? Leeft u dan nergens anders voor dan wat uw ogen zien kunnen en wat uw handen tasten kunnen? Leeft u dan nergens anders voor dan voor dit aardse leven, met al zijn vergankelijkheid en met al zijn tijdelijkheid? Is dat dan alles wat uw hart bekoren kan en wat uw geest bezighoudt? Heeft het evangelie van de opgestane Christus dan geen enkele mogelijkheid om in uw ziel ook binnen te dringen en in uw geest ook iets gaande te maken? Ach ja, het is de werkelijkheid. Het is de verschrikkelijke werkelijkheid. Sinds wij een andere Heere, een andere meester verkozen hebben, zijn wij voor de dienst van Jezus totaal ongeschikt. En heeft die dienst van Jezus geen enkele bekoring voor ons. Het is de trieste, de droevige werkelijkheid. Laten uw ogen er eens voor opengaan. Dat u nu nog dient in het rijk van de boze, die geen andere bedoeling heeft dan u voor eeuwig te verderven. Buiten Jezus is geen leven. Buiten de heerschappij van deze Heere is alleen maar verderf en ondergang. Wat we ons ook verbeelden en wat we onszelf ook wijsmaken en wat de zonde ons wijsmaakt. En wat we onszelf ook voorspiegelen. Er is alleen maar verderf onder zijn heerschappij. Zijn we zalig, zijn we vrij. Onder de heerschappij van deze koning. Vlucht dan toch tot hem. Of zegt u, ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. Er zijn er die dat zeggen en die dat volhouden tot aan het eind toe. En als dan het gericht geoefend wordt, dan zegt de rechter, breng ze hier. Allen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Wij dan, zegt de apostel Paulus, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Nog staat hij in het evangelie voor ons als de Heren, die ook het weerbarstigste hart weet te veranderen en de onwilligste zondaar gewillig weet te maken. Nog staat hij in het evangelie voor ons en het wordt ons vanmorgen gezegd, het is de Heren. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heer. Amen. Psalm 146, het derde vers. Laten wij samen danken. Grote en heerlijk God, wij danken u ervoor dat we nog een keer de gelegenheid hadden om iets te zeggen en iets te beluisteren van de verhoogde Christus, de opgestane Paaskoning, de Heere. Heere, geef dat we ons, dat wij u zo mogen kennen. En dat er in ons leven voor het eerst of opnieuw ook een haast mag komen om bij u te zijn, om bij u te schuilen, om u te mogen kennen als de genadige, als de zaligmaker, als de Heere, die ons bedwingt ook ten goede en die ons in uw wegen houdt en leidt. Heere, laat de prediking van vandaag vrucht mogen dragen in het leven van allen die het gehoord hebben. En wilt u ook nu nog weer uw rijk doen komen en uw Sion bouwen. Breng nog velen toe, Heere, die gij aan uw voeten doet knielen en die gij u doet beleiden als de Heere der Heren en als de Koning der Koningen. Doe dat over de ganse aarde. Doe dat onder al de volkeren. Heere, betoon dat gij de Heere zijt. Doe dat onder heidenen, doe dat onder Israël. En verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.